Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en bijzonder de gasten die ons mede zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Wijnhorst uit Katwijk aan Zee zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen van Psalm 33, vers 8 uit de bundel Weerklank. Laat ons des Heeren lof ontvouwen. En dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Laten we dat gaan zingen. Psalm 108, vers 1 en 2. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen wij ons christelijk geloof belijden. Dat geloof waar Jezus van gezegd heeft, wie daarin volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als amen op onze geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 150, het eerste vers, looft God, looft zijn naam alom. 150 vers 1. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. Ik geloof de opstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden? Drie-enig God, U Vader, Zoon en Heilige Geest, U mogen wij loven en prijzen. Dank dat de deuren van dit huis van gebed ook vanavond weer open stonden. Dank dat we welkom waren, dat U op de uitkijk stond. Dank dat u aan het begin van de dienst ons hebt begroet en tegen ieder van ons hebt u gezegd, genade zij u en vrede. We belijden het woorden het elke week, maar toch, als we erbij stilstaan wat u zegt, die groet, dan maakt dat ons wel heel klein en verwonderd. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heere, wie ben ik? Dat u mij zo de hand toesteekt. Wie ben ik dat u dit tegen mij zegt? Als we eerlijk zijn, moeten we bekennen, als u aan het begin had gezegd, verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten, daar is de deur. Wat zouden we er tegenin kunnen brengen? Maar we danken u, u loopt over van uw genade en dat zegt u. Genade zij u, jij, vrede. We zijn samengekomen ter ere van u. We hebben u ook zojuist mogen belijden als onze schepper. En dat niet alleen, u hebt ons niet alleen geschapen, maar u zorgt ook voor ons elke dag heel trouw. U doet steeds weer uw hand open, heel royaal, en u geeft meer dan genoeg. Voor al die goede gaven, Heer, zij u de dank en de eer. En we danken u niet alleen voor die gaven, maar we danken u vooral voor uw geduld, uw trouw, uw hartenklop elke keer weer. Wij moeten u belijden, we zouden moeten leven als kinderen van u. Dat zou zo zichtbaar moeten zijn hier in ochtend, dat mensen zeggen, kijk, dat is er eentje van de Heere God, van de Hemelse Vader, kun je zien, zo. Maar we moeten eerlijk bekennen. Vaak moeten we eerlijk toegeven, ik ben het niet waard uw kind genoemd te worden, want ik schiet enorm tekort in geloven, in hopen, in liefhebben. Ik schiet tekort in toewijding en dankbaarheid, in gehoorzaamheid. We moeten het belijden dat we zo vaak door onze levenswijze uw naam zwart maken. Wat moet u dat verdriet doen, Vader? En wij kunnen alleen maar vragen om vergeving. En dat doen we dan ook vanavond. En we moeten eerlijk toegeven, we kunnen het zelf niet goed maken. Maar wij danken u dat dat niet hoeft. Wij danken u, Heere Jezus, dat we zojuist hebben mogen belijden dat u het voor ons hebt gedaan. Ongevraagd, onverdiend, u deed het uit liefde. U hebt geleefd zoals de Vader het bedoelde. En ondanks dat u niets op uw geweten had, bent u toch naar het kruis gegaan. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. We prijzen u, Heere Jezus, voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Heilige Geest, wij staan op het punt samen uw woord te openen, te lezen, en we willen het overdenken. Maar hoe zouden wij dat kunnen als u hier niet aanwezig bent? Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. En wilt u er dan voor zorgen dat het woord niet het ene oor in, het andere oor weer uitgaat? Wilt u ervoor zorgen dat we worden aangesproken? Ieder persoonlijk, hier, jong en oud, thuis. We danken u dat die mogelijkheid er is, dat we met elkaar verbonden kunnen zijn via de kerkradio. En we vragen, spreek ons aan. Geef, Heer Jezus, dat we zo als leerlingen aan uw voeten mogen zitten. We belijden u, dat doen we veel te weinig. Tijd nemen om te zitten aan de voeten van u. We belijden u, we zijn heel druk bezette mensen en we draven voor, druk, druk, druk. En soms zijn wij opgebrande, uitgeputte mensen. En hebben we veel te weinig tijd besteed aan de ontmoeting met u. Want we moeten eerlijk bekennen, Vader, als we druk hebben, dan schiet dat er vaak het eerste bij in. Bijbel lezen, bidden. En daarom wilt u ook vanavond, als het daarover gaat, hele praktische lessen, wilt u ons duidelijk maken wat u van ons vraagt, van ieder van ons. En geef dat we dan verwonderd mogen zijn dat u ieder van ons ook wil gebruiken in het midden van de gemeente. Zodat de lasten niet op een paar schouders rusten, maar dat we het met elkaar mogen doen. Samen gemeente zijn. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Wij bidden u, laat zo uw woord zijn loop mogen hebben. Gedenk ons, goede God, u kent ons, u ziet ons hier. Ons leven is voor u een open boek. U kent elke bladzij. Die mooie, waar we dankbaar voor zijn, maar ook die verdrietige, die pijnlijke, die zorgvolle. En dank u wel dat wij met ons verdriet, dank u wel dat wij met onze pijn, met onze wonden, dank u wel dat wij met onze zorgen bij u terecht kunnen. Dat u daar belang in stelt, dat we het aan u mogen overgeven. U aanschouwt onze moeite en ons verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Dank dat dat mag. En bij u is alles, bij u zijn wij in goede handen. Gedenk hen die verhinderd waren. Laat merken dat u ze weet te vinden waar ze zijn. We bidden ook voor degenen die hadden kunnen komen, maar vanavond geen zin hadden. Of misschien al heel lang geen zin hebben. Die het misschien wel hardop zeggen. Of op zijn minst denken, de dienst van God kan me eigenlijk gestolen worden. En misschien dat wij hier zitten, vader, als moeder. En we denken aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. En het doet ons pijn dat zij hier niet zijn. Ze dragen het teken van uw verbond. En daar pleiten wij dan met elkaar op. En we bidden, wilt u ze alstublieft opzoeken. Die verloren zonen en dochters die erbij horen. Die kinderen van u zijn. Zoek u ze op als wij ze niet kunnen bereiken. En ga zo alstublieft door met uw werk. Hier en overal. Hoor u zo naar ons. Wij bidden alles in de naam van Jezus alleen. Amen. We gaan lezen uit het Oude Testament, Exodus 18, vers 13 tot en met 27. Exodus 18. Het volk Israël is onderweg uit Egypte naar het beloofde land. In de eerste versen van Exodus 18 wordt verteld dat Jethro, de schoonvader van Mozes, komt, dat die Mozes vrouw en Mozes twee zonen meebrengt. Mozes vertelt het een en ander over wat God heeft gedaan. En dan vers 13, de volgende dag. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. En het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij: wat betekent dit wat jij voor het volk doet? Waarom houd jij alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Ja, toen zei Mozes tegen zijn schoonvader: omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen. Wanneer ze een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop ze moeten gaan en het werk dat ze moeten doen. Jij echter, je moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen. Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 over hen aanstellen. En zij moeten altijd over het volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat ze elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. En als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij oordeelden altijd over het volk en de moeilijke zaken brachten ze bij Mozes. Maar over elke kleine zaak oordeelde zij zelf. Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging terug naar zijn land. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en ook ter harte nemen. We willen stilstaan bij dit Bijbelgedeelte. hem horen Jethro, dat is die schoonvader van Mozes, zeggen in vers 19... Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Boven de preek schrijven was thema een goede raad voor uitgeputte mensen. We gaan eerst samen nog een keer zingen ter voorbereiding op de verkondiging. We doen dat uit Psalm 133. Het gaat erom dat bij zo'n volk Israël, bij u als gemeente, dat er liefde woont. Psalm 133, we zingen de drie versen. Gemeente van Christus, moet je je voorstellen, je bent huisarts of je bent psychiater of voor mijn part predikant. Je hebt een drukke praktijk, je houdt spreekuur van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En in de wachtkamer is geen lege stoel te vinden. Voor de deur staan ze in de rij, een file van mensen. Toch? Allemaal krijgen ze de nodige aandacht. Stuk voor stuk worden ze geholpen en iedereen gaat tevreden de deur uit. En dan komt je schoonvader een dagje op visite. Hij signaleert hoe druk je het hebt. Hij ziet jouw grote liefde voor de mensen en hij merkt ook hoeveel je voor de bezoekers betekent. En dan, aan het eind van de dag, als je doodmoe bent, dan heb je eindelijk de tijd om samen met hem te praten. En ja, je verwacht toch dat hij enorm onder de indruk zal zijn van je werk. En van de wijze waarop je het doet, je toewijding, je ijver. En ja, je verwacht ook dat hij zijn bewondering zal uiten, maar in plaats daarvan schudt hij zijn hoofd, zegt hij dat dit zo niet kan, letterlijk. Mozes, wat jij doet is niet goed. Vers 17. Moet je je voorstellen, ben je zelf een ervaren raadgever en dan krijg je een raad, ongevraagd. Spontaan. Het kan dan heel moeilijk zijn om daarnaar te luisteren. Als jij eigenwijs bent. Bedweter. En het kan ook heel verstandig zijn om er gehoor aan te geven. Als het een goede raad is, een prachtig advies. Nou, dat overkwam Mozes. Ja, misschien vindt u Exodus 18, een vreemd hoofdstuk. Hele gewone dingen. Hoe geef je leiding aan een groot volk? Hoe richt je de organisatie in? Waarom komt dit er tussendoor? Laat mij mooie, indrukwekkende verhalen over God. Dingen die God doet. Kijk, dat geeft je moed. Daar heb je wat aan. Dat is hartverwarmend. Maar dit soort huis-, tuin- en keukengesprekken, een zakelijk advies hoe Mozes zijn werk moet regelen, wat moet je in de kerk met zulke onbenullige dingen? Onbenullig? Onbelangrijk? Wat zegt Jethro in vers 19? Ik geef je een goede raad. En als je het zo doet, als je het op die manier in de praktijk brengt, dan zal God met je zijn. God heeft blijkbaar ook een mening over de organisatie van het volk Israël. God, hij doet hele bijzondere dingen, nou en of. Hij bevrijdde het volk Israël uit Egypte. Hij leidde ze droogvoets door de Rode Zee. Hij zorgde voor manna in de woestijn. Hij liet water uit die rots tevoorschijn komen. Hij hielp ze in die strijd tegen Amalek. Te veel om op te noemen. Machtige dingen. Maar God bemoeit zich ook met hele gewone dingen. Dagelijkse dingen. De organisatie van de gemeente. Wij denken, ja, daar laat God zich niet mee in. En wij menen, ja, God heeft wel wat anders te doen. Maar wat blijkt? Daar heeft God ook een mening over. Daar wil God zich ook mee bemoeien. Ik zal je een goede raad geven en God zal met je zijn. Ik ga ervan uit, u wil graag gemeente van Christus zijn. Een opgewekte gemeente, een levende gemeente, een gastvrije gemeente, een warme gemeente. Kortom, wij willen graag Gods grootheid zien, ook in deze tijd, ook onder ons. En wat blijkt nu? Dat heeft te maken met beleid, met organisatie. Laten we de lessen van Exodus 18 ter harte nemen. Mozes is sinds pakweg 2 maanden met het volk Israël onderweg naar het beloofde land. En dan, Mozes krijgt een seintje, je familie komt eraan. Jethro, zijn schoonvader, Zippora, zijn vrouw en Gersom en Eliezer, zijn beide zoons. Destijds, toen God Mozes riep om naar Egypte te gaan, had hij zijn gezin meegenomen. Later, vanwege het gevaar in Egypte, had hij ze naar zijn schoonvader gestuurd. En nu, ja, omdat de kust veilig is, nu brengt Jethro zijn dochter en 2 kleinzonen terug naar Mozes. En ja, er valt wat bij te praten. Jethro heeft belangstelling voor alles wat God in Egypte en daarna heeft gedaan. Want de geruchten hebben zich als een lopend vuurtje verspreid. En nu krijgt hij het van Mozes uit de eerste hand te horen. Nou, ik ben eigenlijk best benieuwd wat Mozes te zeggen heeft. Want hij was toch geen man van veel woorden. Hij was toch niet zo vlot van de tongriem gesneden. Dat had hij destijds ook tegen God gezegd, toen God hem riep om naar de farao te gaan. Heer, ja, ik ben niet zo'n prater. Ik spreek onduidelijk, moeizaam, dus. En hoe had God ook alweer gereageerd? Niet, joh, goed dat je dat tijdig zegt. Niet, nou, ik zal gelijk omkijken naar een ander. Niet, verontschuldigingen geaccepteerd. Nee, God had die excuses van tafel geveegd. Ik zal zelf met jouw mond zijn. En ik zal je leren spreken wat je zeggen moet. Nou, daarvan krijgen we hier een staaltje te zien, te horen. Mozes raakt niet uitgepraat. Hij vertelt wat God heeft gedaan. Eerst in Egypte, hoe God de vijand heeft overwonnen. Later in de woestijn, hoe God hen onderweg heeft geholpen. Hey, valt het je op? Mozes vertelt niet zijn eigen ervaringen. Hij zet niet zichzelf in de schijnwerper. Hij laat het volle licht vallen op de grote daden van God. Kijk, dat is een manier van vertellen die wij vaak verleerd hebben. Wij bazuinen maar heel graag rond wat wij gedaan hebben. Hoe wij moeilijkheden hebben overwonnen. Hoe wij ons uit een benarde situatie hebben gered. En ja, daar hebben wij de mond vol van. Wij zijn egotrippers. En we vinden het fijn als onze naam wordt geroemd. En we willen een luid applaus van de omgeving horen. Laten we gewoon een voorbeeld nemen aan Mozes. Soli Deo Gloria. Hij geeft God alleen de eer. Hij vertelt wat God heeft gedaan. En moet je dan kijken wat dat bij Jethro uitwerkt. Hij verheugt zich, Jethro, over wat God heeft gedaan. Hij prijst de Heere. Geloofd, zei de Heere, nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Inderdaad. Daar kan je blij van worden. Als de grote daden van God worden verteld. Kijk, als iemand alleen maar over zichzelf wat vertelt. Over zijn prestaties. Over de belangrijke dingen die hij heeft gedaan. Dan vind je hem misschien een interessante man. Of dan vind je hem mogelijk ook een irritante opschepper. Maar zeg nou zelf, het zet je toch bepaald niet in vuur en vlam. Veelzeggend met het oog op onze gesprekken. Waar hebben wij het over? Met het oog op de verkondiging. Wie staat centraal? Weet je wat bemoedigend is? Weet je waar je blij van wordt? Weet je wat hartverwarmend werkt als er verteld wordt wat God heeft gedaan? God is zo groot, God is zo sterk, God is zo machtig, want Deze God is gisteren en vandaag tot in eeuwigheid dezelfde. Dan neem een voorbeeld aan Jethro. Verheug je over al het goede dat God doet. Looft hem om zijn daden en geloof dat de Vader van de Heer Jezus Christus machtiger is dan wie maar ook. Nou dan, de volgende dag. Een hele gewone werkdag uit het leven van Mozes. Een overgang, een tegenstelling. Soms lijkt dat zo, hè, wanneer je een zegenrijke zondag gehad hebt en je moet daarna weer aan het werk. Hoewel, ook tijdens die door de weekse dagen is het belangrijk om te luisteren naar Gods stem. Als het gaat over het huwelijk, het gezin, het werk. Blijkbaar heeft het volk Israël dat in de gaten. Want er zijn conflicten tussen man en vrouw. En een zoon en een vader maken bonje. Er zijn vetes in een familiekring. Twee schaapherders hebben ruzie. Maar daar blijven ze niet mee lopen. Daarmee komen ze naar Mozes. Om via Mozes bij God te raden te gaan. En wat de Heere zegt via Mozes, dat is bepalend. Wat God zegt, dat is recht. Vers 13. Ja, is daar dan vraag naar? Nou, kijk eens. Van de vroege morgen tot de late avond staan de mensen in de rij. Er is geen doorkomen aan. Nog 10 wachtende voor u. Dat is toch verrassend? Want tot nu toe kon je in Exodus niet zoveel goeds lezen over het volk Israël. Je kon ze regelmatig met een gebalde vuist zien staan in de richting van God. En je kon het woordje mopperen, om de haverklap horen vallen. Wat is het dan bijzonder om dit te mogen lezen? God is in tel. God wordt om recht gevraagd. Juist als het die gewone dingen van het alledaagse leven betreft. Dat is veelzeggend. Zo'n levenshouding. Ook voor ons. Waar draait het om? Bij de dienst van God? De heilsfeiten? Ja, dat Jezus voor ons naar deze aarde is gekomen. Dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Dat Jezus voor ons uit het graf is opgestaan. Dat Jezus voor ons naar de hemel is gegaan. En dat Jezus voor ons op de wolken terugkomt. Stuk voor stuk feiten, heilsfeiten. En daar mogen wij kracht uit putten. En daar mogen we op teren. Elke dag. Ook de laatste dag. En toch, het dienen van God omvat meer. Is God in tel bij onze dagelijkse bezigheden? Bent u uit op Gods raad in alle dingen? Wil je weten wat God recht vindt? In je huwelijk? In je gezin? Op je werk? Op school? Bij je oneenigheden? Bij je ruzies? God wil het in alle dingen voor het zeggen hebben. God wil in ons leven alle dingen recht zetten. Ach, het is soms zo krom. Het is soms zo krom in Gods ogen. Nou, de Israëlieten vragen via Mozes God om raad. En Mozes, ja, hij zal blij zijn dat er zo'n grote vraag is naar Gods recht. Hij maakt hun, vers 16... Hij maakt hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Tegelijk, hij neemt wel heel veel hooi op zijn vork. Hij is continu in touw en het is lopend. Ik moet hier ook altijd alles alleen doen. Ja, dat hoor je nogal eens. Op het werk, collega's die er de kantjes van aflopen en dus doe jij het zelf maar weer. Op school, Jongens en meisjes, ik denk aan Suzanne. Ze zou samen met Els en Corine een werkstuk maken. En op woensdagmiddag zouden ze er met z'n drietjes aan werken. Zo hadden ze dat afgesproken. Wat gebeurde er? Els ging liever zwemmen. Ja, en Corine, die moest naar de verjaardag. En wie draaide er voorop? Wie was dus de pineut? Suzanne. De juf gaf een 9 voor dat werkstuk. Fijn voor Suzanne. Ja, die had het tenslotte gemaakt. Mooi meegenomen voor Els en Corine. Die profiteerden van Suzanne's inspanningen. Ik moet hier ook altijd alles alleen doen. Ja, dat hoor je soms ook. In de gemeente. Je bent al zo druk en anderen maken zich er soms zo makkelijk van af. Jij loopt je het vuur uit de sloffen en die anderen die kennen geen verantwoordelijkheid. Die zitten maar in hun luie stoel. Teleurstellend. Frustrerend. Ik moet hier ook altijd alles alleen doen. Dat kan een valkuil zijn. Want jij vindt eigenlijk dat je de enige bent die het goed kan doen. Jij denkt dat je onmisbaar bent. Jij zet zelf de anderen buitenspel. Je trekt het werk naar je toe. Ja, misschien ongewild, misschien onbewust. Wat een zegen als iemand je dan een spiegel voorhoudt. Namens God. Als iemand je de waarheid zegt. Uit oprechte liefde. Als iemand je niet spaart. Uit diepe bezorgdheid. Jetro, hij slaat Mozes de hele dag gade. Mozes, hij staat tussen God en het volk in. Hij spreekt met God en hij legt de kleine en de grote vragen van het volk voor. En hij praat met het volk. Hij geeft ze de antwoorden van God door. Maar intussen heeft Mozes geen tijd voor iets anders. Eten met de familie schiet erbij in. Thuis thee drinken met zijn vrouw, ja, dat lukt niet. Aandacht voor zijn beide zoons heeft hij niet. Ja, als hij even de tijd neemt voor zijn gezin, ja, dan worden de mensen chagrijnig. Ze staan al zo lang in die rij. Mozes, schiet eens op. Wat Mozes beweegt, nou, het gaat hem echt niet om een lintje, om eerbetoon, om hulde. Hij voelt zich door God geroepen. Daarom dat plichtsgevoel, die toewijding, die ijver. Voor alle duidelijkheid. Er is niets mis mee om overvloedig bezig te zijn in de dienst van God. En voor alle duidelijkheid, die luie dienstknecht die zijn talenten begraaft, die wordt door God veroordeeld. Laten wij zijn als een kaars. Een kaars die opbrandt in de dienst van God. En een kaars die daar zo lang mogelijk over doet. Jetro legt de vinger op de zere plek. Joh, Mozes, wat jij doet, dat is niet goed. Wat keurt hij daarmee af? Nou, niet Mozes geestdrift. Niet Mozes inzet, maar de wijze waarop hij zijn roeping uitoefent. Joh, je werkt je zo helemaal over de kop. Je raakt binnen de kortste keren opgebrand. Jongens en meisjes, onlangs had Arie een put ontdekt. Een put vol met water. En hij ging er elke dag met zijn emmertje naartoe. Hij schepte water en hij goot dat op de bloemen. Op een dag was die put leeg. Hij stond helemaal droog. Arie was uitgeput. Letterlijk. En daardoor kregen die bloemen geen water. Zij raakten ook uitgeput. Figuurlijk. Als Mozes zo doorgaat, dan raakt hij helemaal uitgeput. En dan heeft hij zelf geen tijd om voor zichzelf kracht bij te tanken. En waar niets bij komt, waar alleen maar afgaat, daar komt de bodem snel in zicht. En dan kan je ook niks meer doorgeven aan anderen. Die ontvangen dan 0,0. En die raken ook uitgeput, idem dito. Wat je doet, Mozes, dat is niet goed. Ja, maar schoonpapa, dat is mijn taak, dat is mijn ambt. Daar heeft God me toe geroepen. Wat jij doet, Mozes, is niet goed. Niet voor jezelf en ook niet voor het volk. Je werkindeling is niet goed. Je doet alles alleen. Dat kan niet. Dat is veel te zwaar. Ja, wat een nuchtere kijk. En wat een simpele les. Belangrijk ook voor ons om ter harte te nemen. Ook in ochtend. Veel gemeenteleden dragen hun steentje bij met vreugde, met geestdrift. En laten we daar met elkaar dankbaar voor zijn. En toch is onze kerk toch niet te veel een domineesgemeente. Ja, als die maar hard loopt, als die maar op bezoek komt, dan is het goed. God wil niet dat zijn dienst afmat. Hij wil dat het met fleur gebeurt. En hij wil dat het door velen gebeurt. Jethro blijft niet steken in het constateren wat eraan schort. Hij geeft hele concrete adviezen. Een goede raad. Mozes. Kijk, die moet zich richten op een aantal kerntaken. Die moet prioriteiten stellen. Hij moet het volk vertegenwoordigen bij God. Vers 19. Mozes, breng hun zaken bij God. Met andere woorden, bid voor ze. Draag ze op aan God. Breng hun situatie bij God onder de aandacht. En maak hun de weg bekend waarop zij moeten gaan. Met andere woorden, leg Gods weg voor hen uit. Met andere woorden, maak ze wegwijs. Wees een richtingwijzer. Toon ze de smalle weg die ten leven leidt. Kijk, zoiets kom je eigenlijk ook tegen in het Nieuwe Testament. Hè? De apostelen nemen te veel hooi op hun vork. En ze moeten taken van zich afschuiven. Ze moeten delegeren. En ze moeten de diakenen aanstellen voor dienstbetoon. Want hun eigenlijke taak mag niet in het gedrang komen. Hun belangrijkste opdracht. Volharden in het gebed. En bezig zijn in de bediening van het woord. Nou, als ze dat doen, die taakverdeling. Weet je wat dan het gevolg is? Lees Handelingen 6 en verwonder je. Het woord van God verbreidt zich. En het aantal discipelen van Jezus neemt in Jeruzalem heel sterk toe. Over een rijke zegen gesproken. Een goede raad. Mozes moet het werk overdragen aan leiders. Leiders met wie hij samen de lasten kan dragen. Leiders met wie hij de vreugde kan delen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Leiders. Ja, maar wie komen daarvoor in aanmerking? Moeten ze bepaalde eigenschappen hebben? Of moeten ze aan hele bijzondere eisen voldoen? Jethro geeft een profielschets. Ze moeten bekwaam zijn. Hoe dan? Nou, door Godvrezend te zijn, betrouwbaar en onomkoopbaar. Nou, zo'n lijstje lijkt voldoende om iedereen af te schrikken. Om te denken, nou sorry, daar voldoe ik niet aan en daar begin ik niet aan. Maar de bedoeling van dit lijstje is precies omgekeerd. De bedoeling is werken tot eer van God. Werken tot opbouw van de gemeente. Werken tot behoud van medemensen. Man, dat is zo mooi. Laat je leven daarop afgestemd zijn. Je doen. Je laten. Overigens, ja, je zou je kunnen afvragen, gelden die dingen nou alleen maar voor de leiders? Gelden die niet? Voor elke gelovige, nou en of? Elke gelovige, u, jij, iedereen mag zich dit aantrekken. Dus ook, ja, vanzelf, elke leider. Van ons wordt geen extra heiligheid verwacht, maar als wij onheilig leven, ja, dan wordt het evangelie wel extra geschaad en gesmaad. Bekwaam. Dat wil zeggen doortastend, in staat om beslissingen te nemen, om zo nodig knopen door te hakken. Godvrezend, dat wil zeggen vroom. Dankzij de Heer Jezus God als je Vader kennen. En dankzij de Heilige Geest je leven wijden aan God. Betrouwbaar, dat wil zeggen oprecht. Niet teleurstellen, niet met twee monden praten en onomkoopbaar zijn. Dat wil zeggen, niet corrupt. Niet gevoelig voor vriendendiensten. Niet vatbaar voor smeergeld van rijke figuren. Ja, wat zou het mooi zijn als u zo iemand bent. Of wat zou het mooi zijn als u zo iemand wordt. Leiders. Triest. Triest dat er mensen zijn die wel gaven van God hebben gekregen, maar ze zeggen, ja sorry, mij niet gezien. Laat anderen dat maar opknappen. Zo'n houding, daarin proef je iets van onverschilligheid ten opzichte van de gemeente. Zo'n houding, daarin proef je iets van gebrek aan liefde tegenover God. Leiders, wie dit allemaal maar zo vindt, een vervelende klus, die begrijpt niets van de bedoeling ervan. Die heeft niet gezien hoe mooi dit is. Want wat is er nu mooier dan te mogen werken tot eer van God, tot opbouw van de gemeente, tot behoud van medemensen. Leiders over 1000. Leiders over 100, leiders over 50, leiders over 10. Zo. Kijk, zo blijft het te overzien. Zo blijft het te behappen. Verdelen. Opsplitsen. Om naar elkaar om te zien. Met diezelfde bewogen ogen als de Heer Jezus. Om voor elkaar te zorgen. Met diezelfde bewogenheid als Jezus. Dit is de doodsteek voor vrijblijvendheid. Dit is de doodsteek voor onverschilligheid. Een goede raad. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Ja, bemoeit God zich dan ook met de organisatie van de gemeente? Nou en of. God wil dat zijn gemeente hier op aarde een hele warme gemeente is. Een open gemeente, een gastvrije gemeente, een zorgzame gemeente, een liefdevolle gemeente. En zeg nou zelf, oog en hart hebben voor 10 anderen. Dat is toch niet te veel gevraagd? Ten slotte, ik kijk nog een keertje naar Mozes. Zijn kerntaak, God vertegenwoordigen bij het volk en het volk vertegenwoordigen bij God. Een tussenpersoon. Een bemiddelaar. Jongens en meisjes, soms kunnen ook hele kleine kinderen dat al zijn. Zoals Jantje. Kijk, Kees en Jaap hadden ruzie. Maar ze keken elkaar echt niet meer aan. En wat deed Jantje toen? Hij luisterde eerst naar het verhaal van Kees. En daarna luisterde hij het naar het verhaal van Jaap. En toen zei hij tegen Kees, joh, Als jij nou eens sorry zegt omdat je Jaap hebt uitgescholden. En vervolgens zei hij tegen Jaap, joh, als jij nou eens sorry zegt omdat je Kees hebt geslagen. Zo gezegd, zo gedaan. En zo kwam het weer goed tussen Kees en Jaap. Een tussenpersoon, een bemiddelaar. Mozes, hij lijkt hier, ja, een beetje op Jezus. Want Jezus is naar de aarde gekomen om duidelijk te maken hoe God is. Om Gods vaderliefde te tonen. Om tegen ons te zeggen, God de Vader houdt zoveel van jou. Hij laat mij daarom sterven in jouw plaats. En toen is Jezus naar de hemel teruggegaan. Om voor ons te bidden. Om voor ons een goed woordje te doen. Om te zeggen, inderdaad, Vader, zij heeft gezondigd. Maar, Vader, ik heb voor haar, voor hem, de straf al gedragen. Ik ben toch niet voor niets naar het kruis gegaan. Met zo'n tussenpersoon kan je toch alleen maar zeggen, maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat u, Heer, volkomen, steeds toegewijd zal zijn. Amen. We gaan zingen uit Weerklank 260, vers 1, 2 en 3. Weerklank 260, de drie versen, bekende melodie, Psalm 134. Zullen we samen de Heere God danken en bidden. Heren, wij willen u hartelijk danken voor de beide diensten op deze dag. Voor de ontmoeting tussen u en ons, voor uw woord. Wij danken u dat er vanmorgen kleine kindertjes gedoopt mochten worden. Dat u al aan het begin van hun en van ons leven zegt, je bent van mij, mijn eigendom. En dank u wel dat dat blijft gelden, ons leven lang. Uw eigendom. We mogen leven in de wetenschap, we zijn van u. Maar vanavond hebt u het ons op het hart gebonden. We leven ook, als het goed is, voor u. En wij danken u dat u dat vanavond heel concreet, heel praktisch hebt duidelijk gemaakt. Hoe u het wilde hebben toen bij het volk Israël. En wij bidden. Geef dat ook wij het ter harte mogen nemen. En ook in het midden van de gemeente onze winst ermee mogen doen. Behoed ons ervoor, Vader, dat te weinig mensen te veel op hun schouders te dragen krijgen. Behoed ons ervoor dat we in een stukje onverschilligheid zeggen, mij niet gezien. Behoed ons ervoor dat we het niet als een vreugde zien om te mogen werken in de dienst van u. We zongen net, u biedt uw genadegave aan, inderdaad. Dat lezen we ook in uw woord. Aan ieder geeft u verschillende gaven. Niemand kan zeggen dat hij of zij niet begaafd is. En wij danken u dat u die gaven geeft, niet om daarmee te pronken, maar om ze te besteden ter ere van u en tot zegen ook voor anderen. En zo bidden we. Geef dat we als gemeente ook ons leven mogen wijden aan u en uw dienst. En maak u ons dan maar duidelijk welke genadegaven dat zijn. En geef dat we zo samen in uw wijngaard bezig mogen zijn hier in Ochten. En wilt u dan geven dat we zo, doordat iedereen geestdriftig bezig mag zijn in uw dienst, wilt u dan geven dat we zo een gemeente mogen zijn ter ere van u, voor heel de dorpsgemeenschap. Dat we liefde en warmte mogen verspreiden. En dat we een open en een gastvrije gemeente mogen zijn. Heren, vorm ons om, kneed ons zo, zoals u ons hebben wil. We bidden, zegen de verkondiging. En we vragen, ga mee, Vader, ga mee de nieuwe week in. Help ons bij de dingen van elke dag, thuis, op ons werk, op school, waar we ook zijn. Geef dat waar we ook zijn, het merkbaar mag zijn, zichtbaar, dat we vandaag u hebben ontmoet. We bidden, help ons om te zaaien door woorden en daden en wilt u dan zelf voor de vrucht zorgen. Dat mogen we toch ook lezen in uw woord. Wij zaaien en we mogen gaan slapen omdat u voor de groei zorgt. Zo machtig bent u. En in dat vertrouwen mogen we het overgeven aan u. Heere, gedenk ons. We bidden, wilt u zo met ieder van ons ook zijn? U ziet ons hier. En misschien dat we hier zitten met pijn in ons hart, verdriet, vanwege het gemis van geliefden. En dat doet zeer, dat kan soms zo lang zeer doen. Anderen hebben dat misschien niet eens in de gaten, maar u weet ervan. Sla uw armen dan om ons heen. Wie kan er tranen drogen als u immers geen? En we bidden, als we zorg hebben, misschien zorgen over onze gezondheid of zorg over onze kinderen, help ons om die zorgen dan bij u te bekend te maken. U biedt het aan. Werp al je zorgen maar op mij, want ik zorg voor jou. Jij gaat mij ter harte. Zo bidden we. Geef dat we dicht bij u mogen leven. Dat we de tijd mogen nemen voor het samen zijn met u. Heren, zegen het werk in de gemeente. Zegen het werk in ons land, het kerkenwerk. Bouw uw gemeente. Soms worden we wel eens moedeloos als we horen dat het wat terugloopt. Krimpende gemeente, maar we mogen toch groot blijven denken van u en uw trouw. Laat dat alstublieft zien, opdat we u groot maken. Zegen evangelisatiewerk, zendingswerk. Mogen we u uw eigen volk opdragen, Israël? Help uw volk om te laten zien dat ze uw eigendom zijn door, ja, door hoe ze leven. Dat ze de volken rondom niet tot agressie opwekken, maar tot jaloezie. En zo bidden we, ontferm u over deze wereld waarin zoveel aan de hand is. Heere God, deze wereld bloedt uit zoveel wonden. We vragen, ontferm u naar uw belofte over deze wereld, uw eigen schepping. En u hebt het toch beloofd om deze schepping niet bij het oud vuil te zetten eens. Nee, u hebt het beloofd. Ik maak alle dingen nieuw als hij komt. Jezus op de wolken. Heer Jezus, we zien er naar uit. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste is voor de HGB. De tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. En denk ook aan de zendingsbussen bij de uitgang voor de zending. En wij zingen daarna uit weerklank 267. En dat is niet de bedoeling dat we dat met onze lippen zingen, nee, met ons hele hart. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. 267, 1, 5 en 6. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u om u de weg te wijzen. De Heere is achter u om u te beschermen. De Heere is naast u om u terzijde te staan. De Heere is onder u om u op te vangen. De Heere is in u om u kracht te geven. En de Heere is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo omringt hij u, jou, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.